Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Goedemorgen en welkom weer bij de Psychiater Praat podcast. Nou, mocht jij de vorige aflevering geluisterd hebben, dan weet je waar ik het over heb. Ik heb naar aanleiding daarvan heel veel berichten gekregen. Er waren meerdere mensen die schreven dat ze bang waren dat ik zou gaan stoppen met deze podcastreeks. En daarvan kan ik meteen zeggen, jongens, dat ga ik niet doen. Al helemaal niet, zeg maar, nu of op korte termijn of hals over kop. Ik heb in de vorige aflevering verteld over mijn gedachtegangen hierover, ook soms mijn twijfels of mijn onzekerheden. En die heb ik ook open en transparant willen bespreken. Uiteraard heb ik geen schrikreacties willen oproepen. Alhoewel ik me heel goed kan voorstellen dat die dan wel even door je heen gaan. Maar daar wil ik je wel een beetje in geruststellen. Wat ik in de vorige aflevering misschien wat minder aan bod heb laten komen, is dat Dit deel van mijn werk, dat ik dit ontzettend leuk vind. En dat ik vertelde dat ik wat meer moeite had soms om bij mijn eigen inspiratie uit te komen. En dus soms wat meer moeite moest doen om de positieve energie te vinden om afleveringen te maken, betekent voor mij althans niet dat ik het minder leuk ben gaan vinden. Echt in tegendeel. Dus daarin kan ik je geruststellen. En daarnaast heb ik ook in een heleboel geschreven reacties gehoord en gelezen dat men mijn podcast nog steeds heel erg waardeert. En ook kreeg ik meerdere reacties op mijn vraag van, ja, wat spreekt nou het meeste aan? Welke thematiek? En is het niet te weinig, tussen aanhalingstekens, psychiatrisch wat ik vertel? En dat werd in ieder geval door degene die mij hebben bericht ontkracht. Ze zeiden, nee, dit is echt heel erg aansluitend. Het heeft voldoende diepgang, ook juist omdat ik vanuit mijn achtergrond wel vaak je meeneem in bepaalde theoretische achtergronden, maar juist het accent op zelfredzaamheid, hoe kun je voor jezelf zorgen, zelfzorg, waar heb je zelf grip op om je leven aangenamer te maken. Dat wordt heel erg gewaardeerd, hoorde ik dus. En daar ben ik blij mee om daar feedback op te krijgen. En ik ben ontzettend blij voor de aanmoediging die ik kreeg, toch ook van een heleboel verschillende mensen die me juist aanmoedigden en vroegen van, ga alsjeblieft door, want het is zo waardevol en ik haal er zoveel uit. En ook therapeuten die schrijven van, ik verwijs vaak door, mijn cliënten of patiënten wijs ik vaak op jouw podcast. En ook van hun cliënten of patiënten horen ze terug dat ze er veel aan hebben. Dus vanuit allerlei verschillende hoeken en lagen, zeg maar, kreeg ik positieve feedback. En daar wil ik jullie hartstikke veel voor bedanken. Dat heeft me echt heel erg goed gedaan. En misschien draagt het ook wel bij dus aan mijn drive om dus hiermee verder te gaan. En het vermindert ook een stukje van mijn twijfel of onzekerheid. Dat kan ik er ook bij zeggen. Dat was niet mijn doel, hè, met die aflevering, om dat op te roepen. Maar het effect is er wel. En daarmee bevestig ik of bekrachtig ik ook natuurlijk eigenlijk mijn eigen geloof, mijn eigen filosofie van, jongens, als je deelt met elkaar en je kunt uitwisselen, dan kun je er ook voor elkaar zijn. Dan komt er een hogere mate van verbinding tot stand. En dat hebben wij allemaal nodig als mensen. En ik ervoer dat nu dus ook opnieuw. Door alle reacties voelde ik me eigenlijk, ja, als het ware ook gedragen door mijn luisteraars. Degene die reageerde ook. En daar ben ik hartstikke blij mee. Dat doet mij goed. Nou, nog iets, niet nog iets anders. Maar hetgene waar ik het vandaag over ga hebben is een vervolg eigenlijk op een aflevering die ik redelijk recent maakte. Die ging over automutilatie. Ik heb daarin mijn best gedaan eigenlijk om nou, ook een beetje die groep te vertolken. Om te vertellen over hoe dat nou is als je jezelf beschadigt. Wat daar de aanleiding voor kan zijn. En ook wat de intentie daarvan kan zijn. En ik heb me daar wel bescheiden in gevoeld. Omdat ik daar ook erg bij kon voelen van ja, ik weet niet hoe het is. Hè. Ik heb daar zelf geen ervaring mee. Dus hoe kan ik nou precies zeggen wat iemands intentie is? Waarom doet hij het? En wat hoopt hij ermee te bereiken? Nou, gelukkig kreeg ik naar aanleiding van die aflevering ook meerdere reacties van mensen die daar wel ervaring mee hadden. Die die aflevering als erg steunend hadden ervaren. Dus eigenlijk dus die zich er erg in hadden herkend en begrepen door hadden gevoeld. En ik kreeg nog een reactie van iemand die dat ook vond, die daar dankbaar voor was, maar die ook zei van, of ook aftasten van, goh, ben je nog, sta je open voor mijn eigen kijk hierop en mijn eigen ervaring hierin. En toen heeft ze mij een uitgebreid spraakbericht gestuurd met haar ervaringen met automutilerend gedrag, zelfbeschadigend gedrag. En dat vond ik zo knap verwoord en nog zo'n stap verder gaan, als het ware, dan of aanvullend op zijn minst op wat ik heb besproken, dat ik dacht, daar ga ik deze aflevering aan wijden. Zij heeft echt een gave, vind ik, om goed te verwoorden wat er allemaal in haar omging. En eigenlijk allerlei verschillende motieven of intenties van het gedrag, zeg maar, te kunnen ontrafelen. Dus, ik ga ze dadelijk met je doornemen, hoor, dus dan wordt het concreter. Maar zij heeft heel erg kunnen laten zien dat er verschillende redenen kunnen zijn om dit gedrag te gebruiken. Hè, of deze actie in te zetten, zelfbeschadiging. En ondanks dat ik meerdere van die dingen zelf niet heb benoemd in de vorige aflevering, was toen ik ze haar hoorde uitspreken, dacht ik, oh ja, inderdaad, dit heb ik zoveel vaker gehoord. Dus het is niet alleen maar haar ervaring. Ik weet dat er veel mensen zijn die automutileren of dat hebben gedaan in het verleden, die zich hierin zullen herkennen. Dus dat is een reden waarom ik dit vandaag ook nog eens uitgebreid nog een keer doorneem. Voor die herkenning ook, waardoor mensen zich echt ook nog meer gezien en gehoord en begrepen zullen voelen. Maar ik weet niet of jullie dit horen. Er komt nou een helikopter over die heel erg veel geluid maakt. Maar ik denk dat het ook mooi kan zijn voor, ook als je daar helemaal niet zelf ervaring mee hebt, dat het ook voor naasten, mensen die leven in de omgeving van iemand die automutileert of dat heeft gedaan, of als je hulpverlener bent, dat het ook heel waardevol kan zijn om deze insteek, deze invalshoeken te horen, omdat het, denk ik, tenminste echt helpt om meer begrip te krijgen voor iemand. Want dat is, denk ik, waar personen die gebruik maken van zelfbeschadigende acties, zelfbeschadigend gedrag, heel veel last hebben eigenlijk van de veroordeling. En die begrijp ik in zekere zin wel, hoor. Want het is natuurlijk ongelooflijk naar om te zien dat iemand zichzelf pijn doet en kapot maakt. Hè? Letterlijk, beschadigt. Dat vinden wij mensen in het algemeen altijd gruwelijk om te zien. Dus dat wil je niet. En ik denk ook als je dat zelf dus niet hebt gedaan en zelf ook niet die drang hebt gevoeld, dat het ook onbegrijpelijk is. En dat je daarmee eigenlijk gewoon wil dat het acuut stopt bij die persoon. Dus dat je daar ook streng op wordt en dus ook oordelend op kan worden. Ik hoop dat deze aflevering bijdraagt in wat meer begrip. En misschien ook wel dus wat meer handvatten van, oh, hoe kan ik met iemand omgaan in mijn omgeving? Of voor de mensen die hier zelf ervaring mee hebben, zich misschien hier toch ook wat erkend door voelen. Nou, dat was weer een hele lange inleiding. Even kijken waar ik ga beginnen. Nou ja, wat eigenlijk ook de strekking is van de boodschap die deze vrouw mij gaf, was dat ze zei, wat eigenlijk mooi zou zijn, is dat als mensen zouden begrijpen dat automutilatie echt een vorm is van gewoon coping. He, dat het net zo goed als dat we allerlei andere manieren hebben om te gaan met stress, emoties en problemen in het leven. He, want dat is wat coping eigenlijk is. Coping is eigenlijk coping en afweer, grijp ik vaak een beetje samen. Dat zijn eigenlijk dingen die je inzet, bewust en onbewust, om te gaan met innerlijke stress of innerlijke lastige emoties. Of omstandigheden, gebeurtenissen om je heen, die vragen om een reactie waarin je iets, ja, waarin je in actie moet komen of iets moet doen om jezelf in veiligheid te brengen of te verzorgen. En wat zij eigenlijk zei is van, ja, het is gewoon echt coping. En ik zei daar in mijn vorige aflevering ook voorzichtig iets over, dat ik zei van, ja, ik meen dat je dit wel kunt zien als een vorm van emotieregulatie. Nou, zij was daar ook heel stellig in. Zo van, ja, dat is ook gewoon echt zo. Je doet dit echt, je hebt dit gewoon, het is een middel wat je nodig hebt eigenlijk om te gaan met emoties en stress. Net zoals dat bijvoorbeeld andere mensen soms demping gebruiken. Demping door soms voorgeschreven middelen door artsen. Benzodiazepine zijn daar voorbeelden van, zoals bijvoorbeeld oxazepam. Maar ook mensen die met zelf aan middelen komen om emoties of stress te dempen, zoals alcohol of drugs, softdrugs of harddrugs. Maar net zo goed als dat coping, bijvoorbeeld vermijding, kan ook een vorm van coping zijn. Gewoon datgene uit de weg gaan waar je angstig van wordt of waar je naar van wordt of wat angst oproept of stress oproept. En dat zijn eigenlijk allemaal vormen van coping. En daarvan zei ze ook van, ja, die worden vaak minder veroordeeld. Ook niet altijd, hè? Want natuurlijk kan er ook bij drugsgebruik of bij alcoholgebruik ook een oordeel van buitenaf komen. Maar zij probeerde daar wel de nadruk op te leggen van, ja, dat zijn ook allemaal manieren die iemand inzet om te dealen met datgene wat er is. En dat is automutilatie eigenlijk ook. Dus het klonk in ieder geval alsof ze het eigenlijk iets meer wilde normaliseren. Tegelijkertijd begrijp ik als ik dit uitspreek dat je denkt, ja, het is niet normaal. He, natuurlijk is het ook afwijkend van de normale norm, he, van wat wij vinden, dat, ja, hoe we met onszelf moeten omgaan. Maar ik vond het wel mooi dat ze dat even met kracht nog benoemde. Het is een vorm om je emoties te reguleren, om je stress te reguleren, om te dealen met het leven, met datgene wat er in iemands leven speelt of heeft gespeeld. Zij heeft ook nog een stukje belicht van het meer fysiologische, het meer biologische, zeg maar, wat er gebeurt als je automutileert. Want automutileren, heb ik in de vorige aflevering daarover ook genoemd, kan verschillende vormen aannemen. Maar het gaat er eigenlijk om, of tenminste wat daaronder valt, is eigenlijk het jezelf pijn doen en in de meeste gevallen ook jezelf beschadigen. Dus dat kan zijn met scherpe voorwerpen, wonden maken in je huid. Hè? Dus met iets prikken of met iets snijden of krassen. Het kan ook branden zijn met vuur of met sigaretten. Of, dus verwondingen aanbrengen in je huid. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn het inslikken van scherpe voorwerpen. Het kan ook het uittrekken van haren zijn. Wat ik ook wel eens meemaakte, wat ik zag als een vorm van automutilatie, was echt het tot bloedens toe afbijten van nagels, waardoor er echt de vingertoppen waar de nagels zitten, echt eigenlijk ook verwondingen, ernstige verwondingen ontstonden. En ze zei van, eigenlijk is het super effectief. Dat was ook een mooie die ik denk ik de vorige keer niet zo heb uitgesproken. Maar wat ze zei is van, het is een hele effectieve pijnstiller eigenlijk. Want lichamelijk gezien is, zodra je wonden maakt, gaat je lichaam ook een natuurlijke pijnstiller aanmaken om dat te kunnen verdragen. En zij heeft zelf ook ervaren, want het is iemand die dus uitgebreid ervaring heeft met zelfverwonding, met automutilatie, dat het ook echt zo werkt. Dat het echt zelf pijnstillend werkt. Dus het, daarmee gaf ze ook aan van, ja, het is, ook al is het, hè, kun je er van alles van vinden en heeft het voor de omgeving naar uitwerking. Hè, en is het niet in zekere zin de bedoeling om zo met jezelf om te gaan. Als je in ernstige pijn verkeert, hè, in emotionele pijn of ernstige stress over iets. En je doet dit, dan is het een hele effectieve methode om eigenlijk minder pijn te voelen uiteindelijk. Vond ik ook nog een mooie invalshoek. Wat zij zelf aangaf, en toen ze het noemde, dacht ik, hey, dat klopt, ja, dit heb ik vaker mensen horen vertellen, is door automutilatie, en ze trok hem ook nog wat breder, want bijvoorbeeld, die noemde ik net nog niet, maar bijvoorbeeld eetbuien, hè, dus, of andere vormen van ongezond omgaan met voeding, kun je ook beschouwen als een vorm van coping. Zij zei, door jezelf te beschadigen of door bijvoorbeeld heel veel te eten, waardoor je heel dik wordt, maak je jezelf uiterlijk ook minder aantrekkelijk voor de buitenwereld. En hè, je maakt je dikker of je maakt je lelijker eigenlijk. En ze zei dat kan eigenlijk een beschermende functie hebben tegen de onveilige buitenwereld. Tegen, en ook al weet ik daar niet precies iets van, maar zo begreep ik het uit haar bericht. In haar geval zei zij van, je beschermt jezelf tegen misbruik van de buitenwereld. Zeker kan ik me daar een voorstelling mee maken. Als het bijvoorbeeld gaat om seksueel misbruik. Daarvan zegt zij, als je jezelf onaantrekkelijker maakt, letterlijk, uiterlijk onaantrekkelijker maakt, dan bescherm je, ik weet niet of het daadwerkelijk zo is, hè, maar dat is in ieder geval zoals zij het beschreef. Dan maak je jezelf minder aantrekkelijk voor de misbruiker om jou uit te kiezen daarvoor. En zij is niet de eerste die ik dit heb horen vertellen. Ik heb inderdaad, ik heb heel veel gewerkt met mensen die ook gebruik maakten van automutilatie als een vorm van ja, reguleren van hun pijn en hun emoties. En ik heb dit vaker inderdaad gezien, ook bij iemand, dus zij noemde dat voorbeeld al, maar van iemand die, die echt heel ernstig overgewicht had, doordat zij inderdaad echt hele forse eetbuien had al heel lange tijd. Maar dat zij daardoor ook zei inderdaad van ja, hierdoor voel ik me lelijk en hoe lelijker ik ben, hoe minder groot de kans is dat een ander mij aantrekkelijk vindt. En dat wilde ze uit de weg gaan gezien haar achtergrond van misbruik. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die zich hierin herkennen. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele pijnlijke, want hoe zeg je dat nou? Dit bestaat natuurlijk eigenlijk alleen als je een hele negatieve ervaring daarmee hebt. Tenminste, het gaat mijn voorstellingsvermogen te buiten om te bedenken dat iemand uit zichzelf lelijk zou willen zijn. Of beschadigd zou willen zijn. Dat, tenminste, ik kan me wel voorstellen dat je daar voor kiest. Hè, of dat aantrekkelijk lijkt als je inderdaad eerder misbruik bent. Ja, als er misbruik van jou is gemaakt, dat je dan dat als een soort van panzer om je heen wil zetten om te voorkomen dat het nog eens een keer gebeurt. Dus er zit heel veel. Ik kan meteen voelen dat daar zo een enorme pijn achter schuil gaat. Achter dat je het jezelf onaantrekkelijk maken. Dat je dat wil, dat daar moet iets heel erg naars achter zitten. Dat is wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Dus ik voel daar meteen mee met deze mensen die die dit herkennen. Van hoe naar is dat? Hoe pijnlijk is dat? Wat zij ook beschreef, was dat het gebruiken van automutilatie, van zelfbeschadiging, ook weer werkt als een soort bescherming tegen erger. En bescherming tegen erger, dat splitsen ze eigenlijk op in twee delen. Eén was bescherming tegen suïcide, tegen zelfdoding. Want zij gaf aan dat dat wel degelijk vaak een rol heeft gespeeld in haar gedachten. Hè? Dus dat ze wel vaker heeft gedacht van ik zou er eigenlijk niet meer willen zijn, hè, door hoe ze op dat moment eraan toe was. Ook dit ervaren heel veel mensen die automutilatie inzetten. En vaak is dat een drang om naar een verlossing uit het lijden. Terwijl in de meeste gevallen de mensen die ik ben tegengekomen die suïcidaal zijn, want dat is dan overkoepelend, zo kun je dat zeggen. Hè? Suïcidaal zijn betekent dat je gedachten hebt aan zelfdoding of plannen maakt voor zelfdoding of zelfs pogingen doet tot zelfdoding. Maar dat mensen die suïcidaal zijn of last hebben van suïcidaliteit, eigenlijk niet primair een doodswens hebben. Dus niet denken, dat is nou echt mijn grootste doel, ik wil graag dood. Nee, het is vaak vooral het leven niet meer willen leven wat ze op dat moment hebben. Niet meer in die toestand willen verkeren, in dat lijden, in die pijn. En daar een escape uit zoeken. En dan soms als enige oplossing de dood voor zich kunnen stellen, zich kunnen voorstellen. Maar vaak zit daar dus ook nog een bepaalde rem op, omdat er ook gevoeld wordt van ja, maar dit is niet primair wat ik wil. Dus ik wil hier wel uit, maar het is niet primair dat ik dood wil. En dus dat kan soms een motivatie zijn om dan niet te kiezen voor een zelfmoordpoging. Maar om dan te denken, oké, maar dan ga ik mezelf pijn doen en beschadigen. Dan, dan wordt die pijn, dat lijden eventjes wat minder. Waardoor ik dus eigenlijk voorkom dat ik een zelfmoordpoging doe. Ook dat is er één die ik veel van mensen heb gehoord, dat die ze op die manier wordt ingezet. En wat zij ook nog zei, hè, want bescherming tegen erger, zei ze dus. Hè, dus erger als, hè, dus dat zelfdoding, niet de overtreffende trap, maar ernstiger is dan zelfbeschadiging. Die begrijpen we allemaal. Maar zij zei ook van, en ik ken haar achtergrond niet hoor, maar zij gaf aan dat er dingen zijn gebeurd in haar leven, dat ze een achtergrond heeft waarbij ze wel degelijk heel ernstige, eigenlijk wraakgevoelens heeft naar daders van gebeurtenissen uit haar verleden. Dat ze eigenlijk zei dat ze bij wijze van spreken, even, dat zeg ik er even duidelijk bij, moordgevoelens kreeg naar die personen. En dat ze eigenlijk zou willen zijn dat, ja, zou willen dat die er niet meer zouden zijn. En, maar omdat ze gelukkig ook nog voldoende regulatie over die gevoelens had, maar daar wel een oplossing voor moest vinden, of een richting voor moest vinden voor die intense woede en kwaadheid en wraakgevoelens, richtten ze die tegen zichzelf. Gingen ze zichzelf beschadigen om eigenlijk te voorkomen dat ze een ander wat ze ging aandoen. Want daar zit dus nog wel voldoende geweten en regulatie op. Dat niet is wat je doet. Maar je moet ergens heen met die gevoelens die je dan hebt. En die soms kan automutilatie dus de functie hebben om eigenlijk jezelf te beschermen tegen erger. Dat je andere ergere dingen gaat doen. Dus zoals je al hoort, ik ga nog verder hoor, want er komen nog meer motieven als het ware. Maar zoals je hoort, heeft automutilatie echt verschillende functies vervullen. Het heeft een pijnstillend effect, noemde ik net al. Het kan een soort beschermend effect geven, op zijn minst psychologisch een gevoel van bescherming geven, omdat je jezelf onaantrekkelijker maakt, dus ook voor de buitenwereld die mogelijk misbruik van jou wil maken. En een volgende motief kan zijn van dat het je eigenlijk beschermt om ergere dingen te doen. Ofwel zelfdoding, ofwel misschien dat andere mensen iets aandoen, geweld aandoen. En dat je, om dat te voorkomen, eigenlijk het maar tegen tegen jezelf richt. Nou, wat ze ook nog beschreef, dat heb ik volgens mij de vorige keer niet genoemd. Terwijl het wel inderdaad ook een bekende is, toen ik hem weer hoorde, is dat ze zei, soms kan automutilatie, dus jezelf pijnigen, ook echt het doel hebben om juist weer iets te gaan voelen. Want soms kan er ook een enorme gevoelloosheid ontstaan zijn. Wat heel waarschijnlijk ook een onbewuste, maar een overlevingsmechanisme van het lichaam is. Hè. Dus eigenlijk ook een soort afweer of copingreactie, maar meer van het lijf, van helemaal geen emoties meer kunnen voelen, dat het helemaal afgevlakt is geraakt. Waarschijnlijk omdat die eens veel te overweldigend waren. En hè, dan stolt het, wordt er ook wel eens gezegd. Dan stroomt het niet meer, dan stromen de emoties niet meer door het lichaam. Dan voel je eigenlijk niets meer. En dat is eigenlijk ook iets wat heel onverdraaglijk is. Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig. Hè, want als je denkt van nou, hele pijnlijke emoties wil je niet voelen, nou, dan is het beter dat je niks voelt. Maar als mensen langere tijd niks voelen, is dat ook heel akelig. En dat zie ik ook, dat ziet men ook vaker bij mensen met psychische stoornissen. Dat er ook juist een bepaalde gevoelloosheid kan ontstaan. En dan kan het zijn, omdat je eigenlijk wel behoefte hebt om weer wat te gaan voelen. En je misschien daar niet in bent geslaagd op meer gezonde manieren om daarbij te komen, dat je uiteindelijk jezelf letterlijk aanraken en een lichamelijk een gevoel op je huid oproept en misschien dus wel steeds verder gaat, dat het op een gegeven moment echt met echte beschadiging gepaard gaat. Maar dat je daardoor tenminste weer iets van gevoelens, pijn en daarmee misschien ook weer wat emotionele gevoelens op kan wekken om toch maar weer wat te gaan voelen. Die functie kan het ook hebben. Wat zij ook beschrijft, en dit zal veelal gelden voor mensen die ook ervaren hebben dat ze geen geen regie hadden over hun eigen lijf. En dat is natuurlijk heel vaak wanneer je ziet wat de lichamelijke integriteit beschadigd is, hè, bij mensen die mishandeld zijn of misbruikt zijn. Hè, dat een ander eigenlijk de controle had of jou overmeesterde. Hè, dus eigenlijk meer regie had over jou als persoon en dus ook over jouw lichaam. Dat automutilatie een vorm kan zijn waarbij je weer kunt ervaren dat jij en alleen jij degene bent die eigenlijk regie heeft over het lichaam. Dat je zelf controle hebt over jouw lijf. Dat jij degene bent die het jezelf aandoet. Waardoor ook al dat je pijn ervaart, hè, en ook al ontstaan er wonden door de automutilatie, dat je daardoor je wel als het ware veiliger kunt voelen. Of op een gekke manier misschien prettiger kunt voelen, omdat je de regie hebt. Omdat het niet iemand anders is die het jou aandoet. Jij bepaalt eigenlijk wanneer je het doet, hoe je het doet, hè, met wat je het doet, hoe lang je het doet. Dus je ervaart daarmee weer een controle die, in ieder geval in het voorbeeld wat ik noem, op andere momenten juist ernstig afwezig zijn geweest en die waarschijnlijk heel traumatiserend zijn geweest. En dit is dan zo'n manier om daar weer even iets tegenover te plaatsen, om een ander gevoel op te roepen. Kijk, alle voorbeelden die ik noem, het is natuurlijk niet zo dat ik hiermee, en dat begrijp je waarschijnlijk ook wel, maar dat ik hier een lans wil breken voor automutilatie. Hè? Dat ik zeg, nou, dit moeten we allemaal gaan doen, want het heeft allemaal deze positieve effecten. Dat bedoel ik niet. Ik probeer meer, zij heeft deze voorbeelden genoemd en ik probeer daar wat ook context nog bij te halen, of wat meer voorbeelden bij te geven, om te laten zien dat het voor die personen in die situaties op dat moment heel erg adequaat als het ware kan zijn. Of laat ik zeggen functioneel. Voor de langere termijn is het dat natuurlijk niet. Het is voor niemand goed om eigenlijk te automutileren. En zeker niet op de langere termijn. Maar zoals het is eigenlijk bij alle vormen van niet-functionele coping, van beschadigende coping, en net zo goed als je alcoholverslaafd raakt, of elke dag aan het blowen bent om je emoties te reguleren, of het hele sociale leven uit de weg gaat omdat je daar bang voor wordt. Allemaal eigenlijk verkopingsmanieren. Die wil je natuurlijk uiteindelijk gaan vervangen door adequate, gezonde, functionele copingstrategieën. Maar dus dat ik dit nu allemaal benoem en het wat meer begrijpelijk maak, betekent natuurlijk niet dat ik het daarmee als gezond verklaar. Dat, nou ja, ik zeg het nu hardop en dan denk ik, ja, dat dacht je natuurlijk ook niet. Maar ik probeer je een beetje in de huid te laten kruipen van de persoon die dit doet. Waardoor er misschien iets meer begrip komt dat je denkt, oh, oké, ja, als dit inderdaad je situatie is. En je zet dit in en het verlicht tijdelijk, of het helpt je een beetje, dat je dat meer kunt begrijpen. Natuurlijk hebben deze personen, of tenminste, dat zeg ik vanuit mijn perspectief, natuurlijk hebben deze personen hulp nodig. En meestal, uitzonderingen daar gelaten misschien, maar meestal lukt iemand dat niet zelfstandig is een uppie, hè, om ineens wel passende, gezonde coping in te zetten. En vaak is het ook nodig om, vaak is het ook nodig om aan de slag te gaan met de trauma's die daar aan ten grondslag liggen. Hè, of een behandeling te volgen voor de stoornissen die er op dat moment zijn. En om überhaupt ook voorbeelden te krijgen en aangeleerd te krijgen en aangereikt te krijgen wat dan gezond gedrag is. Want wat bij deze mensen ook heel vaak het geval is, dat ze dat voorbeeld ook helemaal niet hebben gehad. Heel vaak groeien mensen die uiteindelijk gaan automutileren op in een situatie waarin het voorbeeld van hoe je omgaat met moeilijke emoties, hoe je omgaat met stress, ook niet altijd heel erg helpend is geweest. En hierin wil ik even een uitstapje maken, want ik ga zo meteen nog door met het rijtje van wat mijn luisteraar mij toestuurde. Want er komt nog meer. Maar ik wil even een uitstapje maken naar dat dit eigenlijk in heel veel verschillende type situaties, in heel veel verschillende type gezinnen voorkomt. Want misschien, ja, ik weet natuurlijk niet wat jouw achtergrond en ervaring hiermee is, maar misschien denk je bij automutilatie en bij de voorbeelden die ik noem, wel bij heel ernstig ontregelde gezinnen, waar misschien een gezin wat misschien ver afstaat van de norm of zo, hè, van de normaliteit. Maar Vergis je niet, ik ben heel veel mensen tegengekomen in mijn werk. Bijvoorbeeld kwamen ze bij mij voornamelijk als er al op een bepaald moment een persoonlijkheidsstoornis was vastgesteld. Maar bij wie ook vaak sprake was van automutilatie. Maar vergis je niet, dit waren ook heel vaak mensen die uit gezinnen kwamen waar ik me bijvoorbeeld eigenlijk zelfs, of zelfs, hè, maar ook heel erg mee kon identificeren. Uit gezinnen met aardige ouders, met broers en zussen, met gemiddelde opleidingsniveaus, met een netwerk. Het hoeft niet helemaal echt foute boel te zijn. Wil je dit type gedrag uiteindelijk gaan ontwikkelen en inzetten om met pijn om te gaan? Kijk, natuurlijk, hè, de voorbeelden die ik in het begin noemde, als er sprake is geweest van seksueel misbruik bijvoorbeeld, of van fysieke mishandeling, dat staat wel ver af van de normaliteit, dat begrijp ik. Maar ook gezinnen waarbij bijvoorbeeld ouders zelf heel veel moeite hebben met het reguleren van emoties en dat veel minder opvallend, zeg maar, ook minder adaptieve, minder aangepaste copingstijlen hebben. Waarbij kinderen bijvoorbeeld helemaal niet goed terecht kunnen met hun eigen binnenwereld, met hun eigen emotionele wereld. Die kunnen daar een vorm van emotionele verwaarlozing oplopen. En dat kan er van buitenaf uitzien als eigenlijk een heel gezond, normaal gezin. Waarmee ik eigenlijk ook helemaal niet, ik ben er helemaal niet op uit nu om een oordeel te vellen over een gezin, ook niet over die ouders trouwens. Maar het kan soms zijn dat in een gezin wat heel gemiddeld oogt, dat een kind toch bijvoorbeeld emotioneel heel erg verwaarloosd raakt. En misschien inderdaad wel eens een keer iets meemaakt. Hè, en dat hoeft niet eens altijd in de vorm van misbruik of mishandeling te zijn, maar dat kan ook van een getuige zijn van een heel ernstig ongeluk of zo, of het overlijden van een klasgenoot, of gewoon hele ingrijpende dingen. Ik heb ook wel eens genoemd, hele ingrijpende dingen kunnen voor kinderen bijvoorbeeld ook zijn dat ze hun lievelingsknuffel kwijtraken of zo. Hè. Dus het hoeven helemaal geen uitzonderlijke zaken te zijn. Maar als er dingen gebeuren die bij het kind heftige emoties oproepen en ze kunnen daarmee niet terecht bij hun opvoeders, hè, bij de personen bij wie je dat eigenlijk idealiter zou zien. En als dat structureel is, hè, consequent, dan kan het zijn dat zo'n kind emotioneel verwaarloosd raakt. En dan kan het zijn, zeg maar, dat hè, dit is niet, het is, ik heb het nu heel droog verteld met weinig details daar verder omheen, maar dan kan zo'n kind uiteindelijk in zijn persoonlijkheidsontwikkeling problemen oplopen. En dan kan het zijn dat zo'n kind uiteindelijk bijvoorbeeld automutilatie ontdekt, als het ware, hè, als een manier om bepaalde emotionele pijn, bijvoorbeeld van het gemis van zorgzame ouders, op te lossen. Dus het was een beetje een uitstapje waar ik misschien wat veel woorden voor nodig had, maar dat het eigenlijk overal voor kan komen. Dat het niet alleen maar gereserveerd is voor mensen die misbruik meemaken of mishandeld worden. Maar dat het heel erg gaat over hoe emotioneel gezond leert iemand omgaan met zijn eigen binnenwereld. En daar heb je die opvoeders voor nodig. En die opvoeders hebben weer hun eigen opvoeding gehad en hun eigen levensgeschiedenis gehad en hun eigen opvoeders gehad. En hun eigen ontwikkeling gehad en zij geven weer door aan hun kroost, zeg maar, wat ze in zich hebben. En soms is dat ook heel emotioneel arm of schiet dat tekort. Ik heb het trouwens dan nog niet eens genoemd dat ook ieder kind weer zijn eigen behoefte heeft. Het ene kind is emotioneel sensitiever en behoeftiger dan het andere. Dus daar zit er ook weer. Dus de match tussen opvoeder en kind maakt hierin ook nog uit. Maar goed, dit even om dat nog eens te belichten. Hoe dat kan ontstaan en dat het helemaal niet allemaal heel pathologisch hoeft te lijken. Helemaal niet heel afwijkend hoeft te lijken. Gevoelloosheid, dat was het laatste wat ik noemde. Als een soort van motief om automutilatie in te zetten om toch weer iets te gaan voelen. Om iets in beweging te krijgen. Oh nee, dat was niet het laatste. Het laatste was de zelfcontrole over het lijf. Hè. Dus als je hebt ervaren dat een keer echt geschonden is, dat dit een manier is om weer te ervaren dat je wel controle en grip hebt op je eigen lichaam. Wat zij ook omschreef, was dat het de functie kan hebben van zelfstraffen. En ze zei er ook bij van dat is eigenlijk de meest verdrietige functie. De meest nare. Dat je, dit komt heel veel voor bij kinderen die onveilig zijn opgegroeid. Dus die opgegroeid zijn, ik noem een beetje die grote drie-eenheid zeg maar, van ernstige verwaarlozing, misbruik of mishandeling. Als je bent opgegroeid, dan krijg je eigenlijk als kind impliciet, maar heel vaak ook expliciet, de boodschap mee dat je niet belangrijk genoeg bent om te beschermen. Dat je niet belangrijk genoeg bent om in veiligheid op te groeien. Dat je niet belangrijk genoeg bent om liefdevol verzorgd te worden. Dat je niet belangrijk genoeg bent om aandacht en liefde te krijgen en warmte en een knuffel en geborgenheid, et cetera. Als dat structureel het geval is, dan heeft dat zijn invloed op jouw persoonlijkheidsontwikkeling. Dan heeft dat invloed op jouw zelfgevoel. Dan heeft dat invloed op jouw identiteitsontwikkeling, je zelfbeeld, je zelfvertrouwen. En daarin kan dan echt ontstaan. En dat vond ik denk ik ook een van de meest nare dingen om te zien bij de mensen met wie ik werkte. Dat ze echt snoeihard de overtuiging hebben van ik ben een slecht mens. Ik heb eigenlijk geen recht om te bestaan of ik ben een nietsnut. Ik ben een slecht kind, ik ben fout, ik ben niet de moeite waard. Dat kan zich echt heel erg sterk en diep wortelen in iemands zelfgevoel, in iemands identiteit, in zijn persoonlijkheid. En in sommige gevallen is het dan ook nog eens zo dat kinderen ook echt opgroeien en steeds van alles en nog wat de schuld krijgen en gestraft worden. En dat kan uiteindelijk geïnternaliseerd worden. Dat kan iemand in zichzelf opslaan en op zichzelf gaan richten. En dat is wat zij ook noemde, dat automutilatie ook een straffende werking kan hebben. Ja, om jezelf dus op je kop te geven, schuld te geven, maar dus ook pijn te laten voelen van dingen die er bijvoorbeeld gebeurd zijn of wie je bent geworden. En dat je dat heel erg op jezelf richt. En dat is natuurlijk inderdaad super verdrietig. En dat je dat gevoel hebt is al super verdrietig. Hè? Als je zo naar jezelf kijkt, als dat onderdeel is van jouw beeld van jezelf. En als je daar overheen dus eigenlijk dan ook nog eens pijn gedaan wordt. Ja, door jezelf. Maar dat je dus gewoon echt de overtuiging hebt dat je dat verdient. Ja, dat het je verdiende loon is. Dat is heel pijnlijk. Dat heb ik veel meegemaakt bij mensen. En dit geldt wel voor de mensen meestal. Die dus wel in extremere situaties zijn opgegroeid. En waarbij ook heel vaak ouders wel een rol speelden. Die heel erg oordelend en afwijzend zich expliciet uitlaten naar kinderen. Of ouders of andere volwassenen in de omgeving. Maar ook mensen die gepest zijn door zo'n leeftijdsgenoten kan dat ook. Hè? Dus het zijn niet altijd ouders, het zijn niet altijd volwassenen. Maar als je de ervaring opdoet dat je zo wordt afgewezen en misschien ook wel zo hard op de schuld krijgt van alles en nog wat. Ja, ik wou zeggen, dan ga je dat zelf geloven. En dat is misschien nog een understatement of zo. Dat gaat in je zitten. Dat is jouw werkelijkheid. Dat wordt jouw werkelijkheid. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Ik heb ook gezien dat dat wel in positieve richting dus wel kan veranderen door therapie. Dus ik wil daar ook wel wat hoop over uitspreken. Dat vraagt wel inspanning. Inspanning van de persoon zelf en natuurlijk van de therapeut of de therapeuten. En dat vraagt vaak langere tijd. En dat vraagt vaak om eigenlijk een corrigerende ervaring. Dus vaak een relatie opbouwen met een behandelaar of een behandelend team. Waarin geleidelijk aan vertrouwen opgebouwd kan worden. En waar geleidelijk aan je door de hele omgang eigenlijk wel die feedback krijgt. Hè, of wel die spiegeling krijgt die je, vind ik, verdiend had ook als kind. Hè, dat jij de moeite waard bent om ervoor te zijn. Dat je de moeite waard bent om voor te zorgen. Dat je de moeite waard bent om liefde te ontvangen. Zo'n corrigerende ervaring, die dus vaak wel tijd en moeite kost, zeg maar. Die kan uiteindelijk wel hier verandering in dat hele negatieve zelfbeeld aanbrengen. Maar daar gaat dus wel heel vaak aan vooraf dat je eerst jezelf aan het straffen bent, gewoon door jezelf te beschadigen. Nou, hierover eigenlijk over van de moeite waard zijn, zegt zij ook wat. Zij gaf ook aan van, ik heb in mijn vorige aflevering duidelijk besproken dat automutilatie geen tool is om aandacht te vragen, om maar eens even lekker te manipuleren, of mensen in beweging te zetten om voor je te gaan zorgen. Dat is heel vaak helemaal niet de... Zo wordt het vaak gezien, helaas. Maar zo ervaart iemand... Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei dat het voor haar zo werkte of hem, voor hem of haar zo werkte. Maar ook niet bij wie dat voor mij zo leek alsof het zo werkte. Wat zij aangaf is dat het wel kan zijn dat als je problemen ervaart die je niet op een andere manier kunt uiten. Hè, dus dat je niet bijvoorbeeld de taal hebt, de woorden hebt, maar ook dus het vertrouwen hebt in een relatie. En de durf hebt om bijvoorbeeld te praten over je problemen. Dan kan een manier om, als je automutileert en je laat dat zien aan een ander. Hè, dus je zoekt daar wel een ander mee op. Dat kan eigenlijk wel een manier zijn om wel aandacht te vragen voor die problemen. Maar dat is dus niet van, oh, ik ga eens even lekker iets heftigs inzetten om jou te shockeren en te laten zien van, kijk eens wat voor problemen ik heb. Nee, zo wordt het vaak weggezet, dat niet. Maar zij zegt wel van, ja, als ik het niet op een andere manier kan communiceren, als ik niet een andere manier heb om dit te uiten, dan kan dit wel een vorm zijn om daar aandacht voor te vragen. Natuurlijk een hele verdrietige vorm voor die persoon zelf. En vaak een averechtse vorm, omdat het heel vaak niet zo ontvangen wordt. Het is vaak niet zo dat iemand dan denkt, nou kom eens even fijn hier. Hey, ik zal je eens even helpen. Kom, ik verzorg jouw wond even. Die zijn er wel, maar heel vaak krijgt iemand een afwijzende reactie. En zij gaf dus ook aan van, ja, soms kan het dus ook wel een... ja. Een soort test zijn eigenlijk. Of als je iemand toont dat je bijvoorbeeld hebt gesneden in je huid en er zit een wond en je laat dat aan iemand zien, dan kan het soms wel een soort van test zijn van, is deze persoon zo iemand die gaat zeggen van, hé, ik ben er voor je en jij verdient zorg en aandacht, of gaat hij me afwijzen? Natuurlijk is het ook niet, ik bedoel, dit is nogal een risicovolle test, want ja, wat ik net ook al zei, heel vaak zal iemand je afwijzen. Maar voor iemand die dus dergelijke problemen ervaart, dergelijk emotioneel in de knoop zit of lijdt en eigenlijk niet weet hoe daarmee om te gaan, niet weet hoe daar in contact over te komen met andere mensen en dat eigenlijk wel heel graag hulp wil, dan is het, en meestal trouwens ook nog eens ervaringen hebben dat mensen niet te vertrouwen zijn. Dit kan natuurlijk niet... dit is de achtergrond van iemand die automutileert is niet voor iedereen hetzelfde. Het kan dus heel verschillend zijn. Dat heb ik net eigenlijk ook juist al uitgelicht. Hè, maar heel vaak hebben zij wel ervaringen dat iemand niet betrouwbaar is. In de zin van betrouwbaar dat hij er voor hem of haar is. Hè, dat hij er is, dat hij in die ogen gespiegeld ziet van, jij bent de moeite waard en ik ga mijn best doen om jou te helpen. Heel vaak hebben ze daar negatieve ervaringen mee. Dus het is eigenlijk ook niet vreemd dat ze een soort van check willen doen van, hey, ben jij iemand die er wel voor me is of ben jij iemand die er niet voor me is? En dan kan automutilatie op het moment dat je dit laat zien aan een ander dus die functie vervullen. Van, hey, ik vraag je mee om jouw aandacht en ik test daarmee eigenlijk ook of jij dit aan kan, of jij er dan alsnog voor me bent. Hierin zit waarschijnlijk dus inderdaad die ervaring van manipulatie ook verscholen. Wat die mensen kunnen ervaren die niet zelf de automutilant zijn, zeg maar de omstander. En dit gebeurt niet alleen bij mensen in een privé situatie. Dit gebeurt ook in de hulpverlening. Ook in de hulpverlening, helaas, heb ik ook meer dan eens gezien dat mensen in de zorg, mensen die automutileren, afwijzen om hun automutilatie. Terwijl dat echt gewoon... echt het tegenovergestelde is wat iemand eigenlijk nodig heeft. Iemand heeft leed, iemand weet niet hoe die ermee om moet gaan en heeft eigenlijk zorg nodig om daaruit te komen of hulp nodig om daaruit te komen. En het is een inadequate manier om in te zetten eigenlijk om hulp te krijgen. Maar het is niet zo doortrapt als soms gedacht wordt. Ik zei net, ja, het kan dus zijn dat het een soort test is. Dat je zo kijkt van, hey, ben je er nu nog steeds voor mij? Maar dat is niet een doortrapt plan van, oh, nou ga ik eens even lekker een test uitvoeren. Ja, dat zou suggereren dat iemand dit allemaal helemaal uitkookt, hè, en bedenkt van, hoe zal ik dit eens even lekker gaan aanpakken? Terwijl Ja, dat is helemaal niet waar het accent ligt. Eigenlijk is het automutileren, dat beschreef ze ook zo mooi, is eigenlijk echt iets wat helemaal voor jezelf is. En wat zij ook zei, en dat vond ik eigenlijk een hele bijzondere en treffende uitspraak, is van het is eigenlijk een ultieme vorm van zelfredzaamheid. En daarmee bedoelde ze ook van ja, als je, kijk, als je pijn hebt, lichamelijk of emotioneel, als je verdrietig bent of als je angstig bent of wat dan ook, zeker als kind, hè, je wil dat er iemand voor je is. Je wil dat iemand je opvangt en je geruststelt of helpt of troost of meedraagt wat er te dragen valt. En als dat er structureel niet is, dan ga je op een gegeven moment dus jezelf proberen te helpen. En dat kan uitdraaien, hè, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag, maar dat kan uitdraaien op deze super effectieve, pijnstillende manier eigenlijk van automutilatie. Dat je dan jezelf gaat helpen, dus dat je ook niemand anders hulp meer vraagt, maar dat je dan, dus het is eigenlijk iets heel erg, iets van iemand zelf. Dus primair, dat benadrukt te zijn nog, heeft het helemaal niet die functie van iets in het contact met die ander. En daarmee zegt ze eigenlijk dus ook impliciet van, het gaat helemaal niet over manipulatie of aandacht vragen. Primair is het iets wat je met en in en voor jezelf doet. En dat is eigenlijk gewoon heel treurig, zeg maar, omdat dat het een soort van het laatste is wat je nog kunt inzetten, omdat blijkbaar van buitenaf je op dat moment niet kunt ontvangen wat je nodig hebt. En ook niet voor jezelf andere, misschien gezondere manieren kent of weet om daarmee om te gaan. Er was eigenlijk gewoon niemand anders om het te doen en dus ga je met jezelf aan de slag. Dat is zoals zij dat verwoordde en dit heb ik vaker gehoord. Nou, naar medewerkers toe zegt zij dus ook van, oh, alsjeblieft, als er iemand automutileert en je komt daarmee in aanraking, ga gewoon kijken hoe je iemand kunt helpen. Alleen al door eigenlijk te erkennen en te valideren van, hey, wat naar dat jij dit nodig hebt om te doen, om te gaan met het leven, met jouw leven op dit moment. Dat je daar eigenlijk erkenning voor geeft en iemand niet om afwijst. Hè? Dat is een hele belangrijke daarbij. Niet overoordeeld, maar veel meer de nadruk legt op hoe naar het voor die persoon is. En je mag ook echt, zegt zij, wel je eigen reactie mag je uiten. Je mag echt wel laten zien van, wow, ik schrik ervan. En hè, ik vind het akelig om te zien of ik zou willen dat je het niet deed. Je mag dat gewoon uiten. Als het is, als je het doet op de manier dat je naast iemand staat. En ga kijken hoe je iemand kan helpen om alternatieven te vinden om te gaan met die pijn in plaats van automutileren. Wat zou iemand anders kunnen inzetten? Misschien kan je helpen iemand zich te beschermen door te zeggen van, hey, geef je scherpe voorwerpen aan mij. En het is een illusie om te denken dat je iemand daar volledig mee beschermt. Dat moet ook niet de insteek zijn, maar het gaat veel meer om ook de gesten en de uitreiking van, hey, ik wil jou hiermee helpen. Ik moet dan heel erg denken aan een voorbeeld en daarmee ga ik afsluiten trouwens, want ik ben al heel lang aan het praten, merk ik. Ik moet heel erg denken aan een voorbeeld van toen ik een keer op een kliniek kwam te werken. Daar was een jonge vrouw opgenomen met heel veel labels, onder andere PTSS en borderline persoonlijkheidsstoornis. En waarbij ook sprake was actueel van automutilatie in de vorm van snijden in haar lichaam. En zij maakte echt forse wonden, waarbij ook echt veel bloedingen optraden. En ik kwam daar op die kliniek en zij was er al een hele poos. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar ze was er al een hele poos. En dat team was eigenlijk een beetje uitgeblust geraakt, omdat ze er ook geen grip op kregen. Zij wilde haar helpen, ze wilde ook dat het automutileren stopte. Maar nou ja, ik was daar niet bij, maar in ieder geval, het was niet gelukt. En dat riep ook bij verschillende verpleegkundigen, maar ook de artsen op die afdeling, riep dat ook een soort uitgeblustheid op en een soort van wanhoop, denk ik, als ik het zo kan zeggen. Maar ook allerlei andere gevoelens. Hè? Ook verpleegkundigen die met haar echt intensief optrokken en probeerden een relatie op te bouwen en dus haar echt te helpen bij het vinden van veiligheid. Die konden zich ook bijvoorbeeld verraden voelen als het dan toch weer gebeurde. Of als ze zich niet hield aan de afspraken die ze in een gesprek hadden gemaakt. Of wat ik ook niet vreemd vind, hè, want het is lastig, dat zei ik in het begin al een keer, om te gaan met iemand die zichzelf verwondt. Want dat is gewoon primaire reflex, denk dat je voelt van dat hoort niet, dat zou er niet moeten zijn. En daarnaast bijvoorbeeld op zo'n kliniek, zeker in haar geval waarin het ook nog eens heel veel tumult veroorzaakte. Want wat ik al zei, hè, dat er veel bloedingen optraden, dus het was meer dan eens dat er ambulancepersoneel zo op de afdeling moest komen om haar te behandelen of dat soort dingen. Dus andere mensen in de kliniek hadden daar ook ondervonden daar ook eigenlijk last van. En dat soort dingen draagt het team natuurlijk ook met zich mee. Die heeft ook een verantwoordelijkheid naar de andere opgenomen patiënten. En nou ja, dus het was heel complex. Dat team was ja, een beetje als het ware ten einde raad. En met de persoon in kwestie, die vrouw, ging het ook gewoon absoluut niet beter. En ik kwam daar en ik... we spraken af dat ik, als ook omdat ik er vers bij kwam, zo van, eens kijken van wat zou ik kunnen betekenen. En ik ging met haar doen eigenlijk ook wat de vrouw die dit berichtje naar mij insprak ook zei. Hè. Ik probeerde haar te zien en te horen. Ik probeerde aan te sluiten bij haar leed en het trieste van dat ze dit nodig had. Ik probeerde haar te helpen door inderdaad te praten over van wat zou je anders kunnen doen. Hè? Hoe kun je voelen wanneer het oploopt, wanneer je misschien merkt van hey, als deze stress en deze emoties oplopen, dan weet ik dat ik straks in mezelf ga snijden om het een halt toe te roepen. Hè? Of ja, om het eigenlijk te kunnen verdragen. Dus welke alternatieven kun je inzetten? Ik keek met haar van hoe kunnen we jou de omgeving, hè? Dus je kamer hier, hoe kunnen we hem veilig maken zodat de kans minder groot is dat je jezelf beschadigt. En op een gegeven moment, want dit gebeurde echt wel zo'n 4 keer per week of zo, dat er dus met redelijk veel onrust zo'n automutilatie plaatsvond. En op een gegeven moment besprak ik met haar ook van, god, wat denk je te kunnen volhouden of zo, hè? Van hoe lang denk je te kunnen volhouden zonder te automutileren? Of tot welk minimum denk je dat je het zou kunnen minimaliseren? Ik ga niet het hele gesprek nu over doen. Hè. Dit was natuurlijk niet even een kwartiertje of zo, maar hier heb ik veel met haar over gehad. En toen zei ze op een gegeven moment van, nou, ik wil proberen de afspraak aan te gaan om, hè, dat ik 1 automutilatiepoging achter de hand mag houden, als het ware, om in te zetten als ik echt denk dat het niet lukt, per week. Dus zij, van dat ze het 1 keer of 4 per week heel heftig automutileerde, kwamen we uiteindelijk tot een soort afspraak, of een soort idee van, nou wat nou als je wel 1 zo'n actie achter de hand mag houden, voor als het echt niet lukt, terwijl ze de rest van de week dus eigenlijk probeerden al de alternatieven in te zetten waar wij mee bezig waren, waar we het over hadden. En ik weet nog heel goed dat ik me daar zelf ook onzeker over voelde. Of dit een goede strategie was, hè? Of dit haar uiteindelijk ging helpen. Maar ik weet ook nog heel goed dat ik ook vanuit mijn collega's, of in ieder geval uit het team, hier ook heel raar over aangekeken werd. Omdat er eigenlijk dus werd gezegd van, hey, de psychiater staat er toe dat zij 1 keer per week automutileert. En dat was eigenlijk een hele vreemde, het was heel vreemd voor hen. En ik moet ook zeggen, het was niet zo dat het voor mij de normaalste zaak van de wereld was om zo'n afspraak te maken. Maar ik was echt met haar aan het zoeken. En dus vooral ook niet aan het zeggen van, nou, dit is fout gedrag, je moet er nu mee kappen. Maar ik probeerde eigenlijk te zien en ook de boodschap te geven van, ik begrijp dat dit voor jou nou echt een functie heeft. En dat je het, nou ja, tussen aanhalingstekens nodig hebt. Ik snap ook dat je het niet van de een op de andere dag ineens anders kunt doen. En daar zijn wij er ook weer voor om je daarbij te helpen, om dat te gaan ontdekken. En ik kan eigenlijk niet toestaan op deze afdeling, ook gezien de omstandigheden, dus de context en de andere patiënten bijvoorbeeld. Ik kan dat niet laten gebeuren, dat hier 4 keer per week zoveel tumult is. Maar ik zocht echt met haar naar een soort van wel haalbare afspraak. Nou, helaas heb ik deze behandeling met deze vrouw ook niet af kunnen maken door mijn eigen persoonlijke fysieke omstandigheden en dat ik moest stoppen met werken uiteindelijk. Dus ik kan je hier niet de staart van vertellen, maar als ik er nu over heb en ook luister naar wat ik hoorde van mijn luisteraar, dan denk ik, dan is het misschien nog helemaal niet zo gek geweest hoe ik daarmee probeerde om te gaan. Maar ik wil hier ook mee illustreren, dit is echt de afsluiter, maar ik wil hier ook mee illustreren dat het ook als behandelaar soms echt wel heel lastig kan zijn en moeilijk kan zijn om te bedenken, waar doe je goed aan en hoe moet je hier precies mee omgaan. En dat is ook afhankelijk van die context en wie er nog meer mee gemoeid is. En het is een pijnlijk, letterlijk en figuurlijk fenomeen, of iets, automutilatie. Het is voor niemand leuk. Het is voor niemand een doortrapte, aandachtsvragende, manipulatieve manier om aandacht te vragen. Het is het is eigenlijk een lichamelijke beschadiging die volgt op een reeds plaatsgevonden beschadiging, emotionele beschadiging. Dat is denk ik eigenlijk hoe ik het wel zou willen framen. En ik ben heel blij en echt nog steeds onder de indruk van hoe de vrouw die mijn bericht insprak dit allemaal onder woorden heeft kunnen brengen. En in mijn ogen echt nog een aanvulling had op mijn eerdere aflevering. Ik ben ook benieuwd of jij dit ook hebt. Ik hoop echt dat er wat meer inkijk is ontstaan. Misschien wat meer begrip. Misschien ook wat meer. Misschien net wat meer handvat als je hier ook mee van doen hebt. Als therapeut of als naaste. En mochten er nog vragen zijn, zoek me dan absoluut op. Want nog altijd probeer ik alle berichten die ik krijg te beantwoorden. En voor zover ik weet, tenzij ik iets over het hoofd heb gezien, heb ik ook tot nu toe alle berichten beantwoord. Mocht dat niet zo zijn en mocht er nog iets liggen van jou waarvan je denkt, waar blijft de reactie? Stuur me dan even een herinnering, want dan is het ergens kwijtgeraakt. Nou, hartelijk dank voor het luisteren en hopelijk weer tot de volgende! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken en wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!